Gemeente, ik deel u mee dat aanstaande zondag, zo de Heere wil, het heilige avondmaal zal worden bediend. En aanstaande dinsdag zal er voor de kerktelefoon een zanguitvoering zijn door diverse koren. Het begint om 8:00 aanstaande dinsdag. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, Heere. De naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het derde vers van Psalm 103, geef dat mijn oog het goede aanschouw. 106 vers 3. We luisteren nu eerst naar Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord Gods verder in de profetie van Jeremia, hoofdstuk 31, de eerste 12 versen. Jeremia 31, vers 1 tot en met 12. En na de schriftlezing zingen we Psalm 34, het 11e vers. Psalm 34, vers 11. De Heer verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Terzelfder tijd, spreekt de Heere, zal ik alle geslachten Israëls tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heere, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Ik zal u weder bouwen en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls. Gij zult weder versierd zijn met uw trommelen en uitgaan met de rij der spelenden. Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vrucht genieten. Want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen, maakt uw lieden op en laat ons opgaan naar Sion tot de Heere onze God. Want zo zegt de Heere, roept luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen, doet het horen, lof zingt en zegt, o Heere, behoud uw volk, het overblijfsel van Israël. Zie, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijden der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen. Zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten, want ik ben Israël tot een vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Hoort des Heeren woord, gij heidenen, en verkondigt in de eilanden die verre zijn en zegt, hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht en hij heeft hem verlost uit de hand desgene die sterker was dan hij. Dies zullen zij komen en op de hoogte van Sion juichen en toevloeien tot des Heeren goed, tot het koren en tot de most en tot de olie en tot de jonge schapen en runderen. En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof en zij zullen voortaan niet meer treurig zijn. Gemeente, Gods woord voor de prediking van deze morgen vinden we opnieuw in het 49ste hoofdstuk van de profetie van Jesaja. Jesaja 49. En vanmorgen willen we met elkaar gaan overdenken wat de Heere zegt in het tweede deel van vers 8 tot en met vers 13. Jesaja 49, vers 8b tot en met 13, waar wij lezen: En ik zal u bewaren, en ik zal u geven tot een verbond des volks, om het aardrijk op te richten en om de verwoeste erfenissen te doen beërven, om te zeggen tot de gebondenen gaat uit, tot hen die in duisternis zijn komt tevoorschijn. Zij zullen op de wegen weiden en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Zij zullen niet hongeren, noch dorsten, en de hitte en de zon zal hen niet steken, want hun ontfermer zal ze leiden, en hij zal hen aan de springaders ter wateren zachtjes leiden. En ik zal al mijn bergen tot een weg maken, en mijn banen zullen verhoogd worden. Zie, deze zullen van verre komen, en zie die van het noorden en van het westen, en genen uit het land van Sinem. Juicht gij hemelen, en verheug u gij aarde, en gij bergen maakt gedreun met gejuich, want de Heere heeft zijn volk vertroost, en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. We willen samen Gods zegen bidden over de bediening van zijn woord. Heere, in onszelf zijn wij niet meer dan diep afhankelijke en onwaardige mensen. En zo zijn wij vanmorgen samen in uw huis en zo zijn wij vergaderd rondom uw woord. En zo stellen we ons voor uw heilig aangezicht. Als mensen die van u de Heere in alle opzichten diep afhankelijk zijn. En bovendien als mensen die al uw zegeningen verbeurd hebben. En die ons de blijken van uw gunst onwaardig hebben gemaakt. Doordring er ons van, Heere, dat dit van ons gezegd moet worden. Ja, dat gij zelf dit van ons zegt. Dat wij behalve afhankelijke schepselen ook nog onwaardige, zondige mensenkinderen zijn. Die gedaan hebben wat kwaad is in uw ogen. En die u getergd hebben. En die van uw wegen zijn afgeweken. En in dit licht bezien, Heere, is het toch wel een groot wonder dat wij nog mogen horen wat tot onze vrede dient. En een groot wonder is het dat wij toch nog mogen naderen voor uw heilig aangezicht. En dat gij nog horen wilt naar het gebed. Heere, wilt u daarom ons ook daarvan doordringen dat gij nog een genadig en een ontfermend God zijt. En dat u ons nog niet wegzendt en aan ons lot overlaat en prijs geeft aan het verderf, maar dat u nog uw bemoeienissen met ons wilt hebben, dat u nog uw werk aan ons wilt doen, en dat komt toch uit, Heere, hierin, dat u ons nog de weg der zaligheid wilt wijzen en dat u ons nog wilt aansporen om die weg te gaan. Dat u ons nog wilt spreken van hem die de zaligmaker van zondaren is en die gekomen is om een volk met een eeuwige verlossing te behouden. Dat u nog spreken wilt van die geest die op Pinksteren gekomen is en die ge nooit teruggenomen hebt. Maar die gij op deze aarde laat blijven om hier te werken en hier mensen te bekeren en hier zondaren kennis van u en van uw wegen te geven. Heere, geef dat wij het zien, dat we het verstaan mogen, dat wij nog in grote en rijke voorrechten delen mogen. Alleen wij bidden u, Heere, dat het u mag behagen om dat alles ons ook tot een zegen te stellen. Want ach, we kunnen wel onder uw woord verkeren en we kunnen wel die enige naam onder de hemel tot zaligheid gegeven horen. En we kunnen het evangelie van Christus horen verkondigen. En we kunnen weten van die geest die wederbaart en die geloof schenkt. Maar als dat allemaal buiten ons blijft, als dat niet verder komt dan een verstandelijk kennen, Heere, dan is het tekort, dan zal het ons ook niet behouden. Als het alleen maar kennis nemen is van wat Gij bekend maakt, en als ons hart er buiten blijft, en als we geen persoonlijke kennis en ondervinding van deze dingen hebben, Heere, dan zal het ons ook geen nut doen en geen baat brengen. Maar nu bidden wij van u dat Gij deze zegeningen ons werkelijk tot een zegen wilt stellen. En dat de verkondiging van uw woord vandaag voor het eerst of bij vernieuwing als een middel in uw hand mag dienen om ons tot u te bekeren. Om ons dat hemels onderwijs te geven dat nodig is. Om ons op u de Heere te richten. Ja, om in ons leven dat te bewerken, Heere, dat we zaligmakende kennis van u mogen ontvangen. Wilt u werken in ons midden, Heere? Wilt u werken in de harten van jongen en ouden? Wilt u werken in de harten van hen die vreemdelingen van uw genade zijn? Maar wilt u ook hen bezoeken die aanvankelijk door uw genade getrokken zijn en die door u werden opgezocht en die geen vreemdelingen meer van u en van uw heil zijn, omdat gij dat in beginsel aan hen wilde bekendmaken? Maar ook zij hebben zo nodig dat u uw werk weer vernieuwt en verlevendigt. Heere, we bidden u dat gij uit genade en in ontferming dan aan ons gedenken wilt, hoewel wij er geen recht op hebben. En hoewel we het voor uw aangezicht moeten belijden dat aan onze kant alles verbeurd ligt. Als u ons voorbij zoudt gaan, Heere, u zou daar geen onrecht mee doen. Maar wij smeken u, ga ons niet voorbij. Maar bewijs het nog dat gij ons nog wilt bezoeken met uw heil. Al hebben wij het dan met gedachten, woorden en werken uitgesproken, dat wij van de kennis van uw wegen, aan de kennis van uw wegen geen lust hebben. En al hebben wij het dan zo menigmaal betoond, Heere, dat wij meer geïnteresseerd zijn bij het aardse, bij het wereldse, bij het vergankelijke, dan bij de dingen des hemels en der zaligheid. En al hebben wij het in ons leven bewezen, en al is ons leven er wellicht op dit moment nog een duidelijk en klaar bewijs van dat wij andere dingen zoeken dan de dingen die Gij ons voorstelt en waar Gij ons toe roept. Heere, wil ondanks onze zonden, ondanks onze koudheid, ondanks onze onverschilligheid, onbekeerlijkheid, ongeloof, ondanks al dat verzet en al die dwaasheid en al die onreinheid die in ons woont en die ons aankleeft, wil ondanks dat alles toch redenen nemen uit uzelf en ons bezoeken met uw heil en ons verblijden met uw daden. Want Heere, uw komst alleen is het die ons heil volmaken kan. Uw komst in ons midden, uw werk in onze harten is het wat onze ziel vertroosten kan, ons hart kan verlevendigen, wat ons kan opbeuren, wat ons kan aansporen, wat ons kan zalig maken. En daarom wij bidden, Heere, gedenk ons ten goede. We vragen u ook, Heere, dat gij gedenken wilt aan hen die hier niet zijn kunnen. We bidden voor zieken, we bidden voor bejaarden. Heere, laten zij het toch ook in hun levensfase en omstandigheden ondervinden dat gij aan hen denkt en dat bij u alles te verkrijgen is voor lichaam en ziel wat ze nodig hebben. Ontferm u over al de werken uwer handen, breid uw koninkrijk uit, wilt gij uw naam groot maken in het midden van deze wereld. En deze wereld is een goddeloze, deze wereld is een wereld die van u afgeweken is, waar Satan macht heeft en waar hij zijn macht bewijst, waar de zonde haar wetten stelt en waar de zonde haar verlokkingen en verleidingen gebruikt en waar zoveel boosheid en zoveel gruwel is. Maar het heeft u behaagd, Heere, om uw Zoon in deze wereld te zenden en om uw Geest in deze van u afgevallen wereld te laten werken. En om op deze aarde uw gemeente te vergaderen. O Heere, wij bidden van u, verheerlijk uw naam in deze wereld, te midden van alle goddeloosheid en vijandschap. En bewijs het, Heere, dat u de macht van het kwaad bedwingen kunt. Dat u Satan aan banden kunt leggen. Dat u de goddeloosheid overwinnen kunt. Dat u triomfeert over al de machten van zonde en ongerechtigheid. En dat uw rijk, ondanks alles wat er tegenop komt, toch komt onwederstandelijk. Zegen ons met uw genade en met uw gunst, met uw gemeenschap en met uw onverdiende zondaarsliefde. En hoor ons in de wegneming van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 142ste psalm, het tweede, vierde en vijfde vers. 142 vers 2, 4 en 5. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, ik wou vluchten, maar kon nergens heen. En ik riep tot u, ik zeide, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. Gemeente, laten wij beginnen met het lezen van en luisteren naar het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. U weet, het is vandaag de voorbereiding zondag. En daar zullen we uiteraard in de prediking ook wel bij stilstaan. Maar ik wil beginnen met u het formulier te lezen voor zover dat over de voorbereiding spreekt. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11, de versen 23 tot 29. Ik heb van den Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren, maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van noden, ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen mits gaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heeren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Gemeente, wij willen vanmorgen dus weer verder gaan in het 49ste hoofdstuk van Jesaja's profetie, waar ons, en u herinnert zich dat, gesproken wordt over de knecht des Heren, die door de Vader is aangesteld en die van de Vader opdracht, werk gekregen heeft en die dat werk ook op zich genomen heeft, die bij de vervulling van die taak beloften heeft ontvangen, beloften die spreken van resultaat op zijn arbeid. Hij zal niet te vergeefs werken, maar als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. Hij krijgt een volk, het volk dat hij gekocht heeft met zijn bloed. Het zal eeuwig zijn eigendom en zijn erfdeel zijn en hij zal ze eeuwig de zaligheid deelachtig maken. Er wordt ook gesproken, en dan kom ik met name bij onze tekst, over de manier waarop die knecht des Heren zijn werk verrichten zal. De manier waarop hij met dat volk dat hij ontvangen en verlossen zal, om zal gaan. Daar is al eerder gesproken over het werk dat hij doet en over het volk dat hij krijgt. In het 5e vers werd er al gezegd dat hij wederbrengen zou, Jacob, en verzamelen zou, de stammen van Israël, vers 6. En dat hij ook zou zijn tot een licht der heidenen. Hij zal zijn volk verzamelen uit Joden en uit heidenen. Hij zal ze toebrengen, allen die de gekenden des vaders zijn. en die hij met de prijs van zijn bloed heeft gekocht. Ik weet het, de eerste vervulling van deze profetie zullen we wel moeten zien in de terugkeer van de ballingen uit Babel. Want dat zijn die verstrooide stammen die wedergebracht worden en die straks weer in hun eigen land mogen wonen. Maar de Heere denkt niet alleen aan de terugkeer van de ballingen in Babel. Want als wij straks komen bij het 12e vers, dan zien we dat er nog veel meer teruggebracht zullen worden. Niet alleen uit Babel, maar ook uit het noorden en uit het westen. Dat is precies tegenovergesteld aan Babel. Westelijke richting, dat is naar de andere kant dan waar die ballingen heen gevoerd waren. En dat ze zullen komen zelfs ook uit het land van Sinim. Van alle kanten brengt de Heere hen terug. Degene die in de verstrooiing leven. En daarom geloof ik dat de tweede vervulling van deze belofte te maken heeft met de terugkeer van de verstrooiden van Israël vanuit de gehele wereld. Niet alleen in de dagen van de terugkeer uit de ballingschap, maar ook jaren en eeuwen later, als God hen weer terugbrengt in hun eigen land en hen doet wonen in het erfdeel hunner vaderen. Maar dan is de belofte, de profetie nog niet uitgeput. Vooral ook omdat die knecht een licht tot verlichting van de heidenen zou zijn, mogen wij deze woorden ook betrekken op de vergadering van de gemeente uit alle volkeren en geslachten van deze wereld. En zo spreekt ook het woord van onze tekst tenslotte over het kerkvergaderend werk van de Heere Jezus Christus, de knecht des Heren. Wel nu, laten wij eerst proberen met elkaar de woorden van onze tekst te verstaan, zoals zij door de Heilige Geest hier worden gegeven in de versen die ik u gelezen heb. Om als wij dan die woorden verstaan hebben en de betekenis ervan hebben gezien, voor onszelf ook te komen tot een aantal toepassingen, mee ook in verband met het feit dat het vandaag voorbereidingszondag is. Ik volg de tekst dus op de voet en ik lees hem met u al parafraserend nog een keer door. Er wordt eerst nog weer gesproken tot die knecht en er wordt nog een nieuwe belofte aan de knecht des Heren gegeven. Ik zal u bewaren. Een belofte Gods. Dat de Heere Jezus bij al de arbeid die hij te verrichten heeft, delen mag in de bewarende en in de beschermende, liefderijke zorg van zijn Vader. Dat had de Vader, dat had God eigenlijk ook al in het voorafgaande gezegd, nietwaar? In vers 2, dat hij hem zou bedekken onder de schaduw van zijn hand. Dat is hetzelfde, ik zal u bewaren. Christus mag dat ondervinden bij al de arbeid die hij verricht. De Vader bewaart hem. Daar wordt dan toegevoegd dat hij hem ook zal geven tot een verbond des volks. Dat staat ook in het 42e hoofdstuk in het 6e vers. En daarmee is bedoeld dat de knecht des Heren degene zal zijn op wie het verbond met het volk rust en in wie dat verbond tussen God en zijn volk werkelijkheid is. In hem, in Christus, zijn al de zegeningen van het verbond, al het toegezegde heil is in hem werkelijkheid. Al de verbondsbeloften zijn in Christus samengebundeld en ze zijn in hem ja en amen. Hij is de middelaar van het verbond, maar dat niet alleen. Hij is eigenlijk het verbond zelf. De alles in allen in het verbond. En dan spreekt de tekst nogal uitvoerig over de manier waarop de knecht het werk dat hij te doen heeft ten uitvoer legt. Hij gaat het aardrijk oprichten, het land weer tot bloei brengen. Het land, en dan denken we maar aan de situatie zoals die was na de verwoesting van Jeruzalem en na de wegvoering van de inwoners van Jeruzalem en Juda naar Babel. Dat land lag woest. Dat land, dat was een ruïne. Dat was ook al die jaren van de ballingschap niet bewerkt of nauwelijks bewerkt. Dat was een wildernis. Dat was werkelijk een verwoest gebied. Nu, de Heere belooft dat aardrijk weer opgericht zal worden en dat de verwoeste erfenissen weer beërfd zullen worden. Hij zal die straks terugkerende ballingen weer terugbrengen in het erfdeel van hun vaderen, dat hoewel het nu woest ligt, toch hun erfenis, hun oorspronkelijk bezit is. En dan zal het alles weer herstellen. Telt worden, dan wordt dat land dat woest gelegen heeft weer bewoond en bewerkt. En dan zullen er inderdaad ook mensen zijn om het te bewonen en te bewerken en om die verwoeste erfenissen te beërven, de ballingen. En u begrijpt, dat is de eerste vervulling waaraan we denken. De ballingen zullen worden teruggebracht, ze zullen worden bevrijd. Nu zijn ze nog, en met die woorden tekent onze tekst de positie waarin ze verkeren, nu zijn ze nog gebondenen. Nu zijn ze nog, vers 9, in duisternis. En als wij daar Jesaja 42 naast leggen, waar veel sinds dezelfde dingen gezegd worden, dan voegt Jesaja 42 er ook nog aan toe dat ze blinden zijn. Ach, wat zijn ze in diepe ellende geraakt. In de duisternis, blind en dan ook nog gebonden. Er is geen hoop meer voor die mensen. Er is geen uitzicht meer. In een donkere kerker opgesloten, vastgeketend en daarbij ook nog van al het licht van hun ogen beroofd. Wat komt er van zulke ellendigen terecht? Die kunnen alle hoop wel laten varen. Voor hen is het geheel hopeloos geworden. Maar de Heere stuurt zijn knecht. En die knecht komt tot de gebondenen en hij zegt: gaat uit. En die knecht komt tot hen die in duisternis gezeten zijn en hij zegt: komt tevoorschijn. Hij roept en zijn woord is met macht. En als hij tot die gebondenen, tot die opgeslotenen, tot die gevangenen, tot die mensen in duisternis zegt: gaat uit, komt tevoorschijn, dan geeft hij met dat woord zoveel van zijn goddelijke kracht dat ze kunnen doen wat hij zegt. Hij zegt het niet alleen, maar hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En ze komen tevoorschijn en ze gaan uit. En waar komen ze dan vandaan? Ik sla even een paar delen over van dit tekst en ik kom bij vers 12. Ze komen overal vandaan. En hier zien wij dat deze profetie eigenlijk de historische werkelijkheid van de ballingschap en de terugkeer uit de ballingschap overstijgt. Want ze komen niet alleen uit het oosten, ze komen ook uit het noorden. En ze komen ook uit het westen. En Jesaja 43 voegt eraan toe, ze komen uit het zuiden. Zoals we dat ook bij Jeremia lazen in hoofdstuk 31. En ze komen uit het land van Sinim. En niemand weet zeker wat dat land van Sinim is. Het is niet onmogelijk als wij letten op de samenstelling van dat woord in het oorspronkelijk, dat daar door de profeet Jesaja het land China mee bedoeld wordt. Maar hoe dat zij, dit is zeker en dat is begrijpelijk en bevattelijk ook, zij komen van verre, van verre. Maar hoe ver ze ook zijn en waar ze ook verstrooid liggen, God weet hen te vinden. God kan hen terugbrengen. Zijn alwetendheid weet waar ze zijn. Zijn almacht is in staat om hen te brengen naar het land hunner vaderen. En ervoor te zorgen dat ze thuis komen. En dat doet, en ik zei u dat u al, dat doet de knecht des Heren nu niet alleen met de stammen van Israël en met de verdrevenen van Jacob, maar dat doet hij ook met de heidenen, als zij als het licht der heidenen zijn gemeente vergadert, ook uit die volkeren en uit die geslachten die van God niet weten en die van het evangelie nog nooit gehoord hebben. Paulus zegt het in de tweede hoofdstuk van de Efezebrief. Als hij aan de bekeerde Efeziërs schrijft over hun eertijds, dat ze toen verre waren. Maar nu zijt gij die verre waart nabij gekomen door het bloed van Christus. Ook de blinde heiden, zoals de psalmen ervan zingen, het de volk zal voor u knielen. Uit de duisternis van de zonde en uit de slavernij van de vorst der duisternis krijgt de knecht des Heren ze vrij en hij brengt ze thuis. En wat doet hij dan met die bevrijden? Hoe behandelt hij hen? Ik kom weer terug bij vers 9. Ze zijn als een kudde, als schapen. En hij is hun herder. En als herder voert hij die schapen langs verschillende wegen. En voert hij hen door allerlei streken. Maar onderweg zorgt hij van ogenblik tot ogenblik voor hen. En hij zorgt ervoor dat ze geen gebrek hebben. Ze zullen op de wegen weiden. En ze zullen op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Ze zullen niet hongeren, noch dorsten. En de hitte en de zon zal hen niet steken. Want hun ontfermer zal ze leiden. En hij zal hen aan de springaders ter wateren zachtjes leiden. Hij is de herder waar de 23e psalm van zingt. Schaap dat daar getuige mag de Heere, is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Dat schaap dat daar getuigen mag, dat het te eten krijgt, dat het te drinken krijgt, dat het rust krijgt, dat het beveiliging ontvangt. Welnu, daar zorgt deze knecht, die de herder van zijn kudde is, ook met deze kudde voor. Hij geeft hen te eten en zelfs op plaatsen waar ze geen eten zouden kunnen verwachten. Op alle hoge plaatsen zal hun weide zijn. Op die heuveltoppen die doorgaans kaal zijn. Daar geeft hij hen toch te eten. Op de wegen zullen ze weiden. Nu, daar groeit in de meeste gevallen toch ook niet veel. Maar daar zal hij toch ook voor hun levensonderhoud zorgen. En als ze te drinken nodig hebben, dan brengt hij hen niet bij een uitgedroogd beekje, waar nog een paar druppels vuil, vies water in staan, maar dan brengt hij hen bij de springaders der wateren. En hij drijft hen niet op en hij jaagt hen niet en hij gebruikt geen geweld. Nee, hij zal hen zacht leiden. En als ze door gebieden gaan waar de zonnehitte steekt en waar het woestijnzand de weg bemoeilijkt en de tocht bezwaarlijk maakt, dan zal hij ervoor zorgen dat ze van die ongemakken toch geen last hebben, want ze zullen
De zon, de hitte van de zon zal hen niet steken. De Heere zal hen in al hun noden genadig voorzien. De Heere zal hen beveiligen en bewaren op al hun wegen. De Heere heeft het beloofd en hij zal het waarmaken. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dat wil niet zeggen dat het pad altijd gemakkelijk is. Dat wil niet zeggen dat het de weg altijd effen is. Het is vaak oneffen en de weg is vaak ruw. En het schaap moet vaak ook allerlei meemaken als het achter de herder aan mag gaan. De Heere Jezus spreekt over zijn kruis op zich nemen en hem zo volgen. Maar volgend de herder mag het schaap toch ondervinden dat zelfs ook de oneffen wegen geëffend worden. En dat zelfs ook de diepe kuilen en de ravijnen opgevuld worden. Ik zal al mijn bergen tot een weg maken en mijn banen zullen verhoogd worden. Daar zorgt die herder ook al voor. Niet alleen voor beschutting tegen de hitte. Niet alleen voor voedsel en drinken en rust onderweg. Maar hij zorgt ook voor een effen pad. Zijn bergen maakt hij vlak. Hij stelt zijn almacht tot hun beschikking. En zo doet hij alle dingen in hun leven nog medewerken ten goede. En die dingen die onoverkomelijk zijn als zij er in zichzelf tegenaan kijken. Die dingen waar ze nooit doorheen zullen komen. Die paden waar ze nooit over zullen kunnen gaan omdat die zo oneffen en zo ruw en zo onbegaanbaar zijn. Die worden door hem nog gebaand en hij doet met al die paden wat hij wil. En wat blijkt dan uit dit alles? Uit dit alles blijkt dat hij hun ontfermer is. Dat hij hun barmhartig gezind is. Dat er van zijn kant zo'n liefderijke zorg voor zijn schapen is. Dat hij zijn volk waarlijk lief heeft. Ook al dwalen zij vaak af vanwege de dwaalziekte die in hun hart woont. Ook al hebben zij hem getergd en moeite gemaakt met hun zonde. Ook al hebben ze zijn geduld menigmaal op de proef gesteld. Hun ontfermer zal ze leiden. En dan vraagt hij, omdat hij hun ontfermer is, van hen niet het onmogelijke. En hij legt hen geen lasten op die ze onmogelijk dragen kunnen. Hij leidt hen. Hij leidt hen zachtjes, staat er. Want hij weet precies hoe klein hun krachten zijn. En hij weet precies hoe menigvuldig hun zwakheden zijn. Hij legt ze niet te veel op. Hij vraagt niet het onmogelijke, maar in hun belang doet hij wel het onmogelijke als hij zijn bergen tot een weg maakt. En hij maakt voor hun voeten het onmogelijke toch mogelijk. En wat is dan het gevolg van dit alles? Wel, dan kom ik bij het 13e vers. Dan roept de profeet de ganse natuur op om vreugde te bedrijven. Juicht gij hemelen en verheugt u gij aarde en gij bergen maakt gedreun met gejuich. Dan roept de profeet hemel en aarde en al het geschapene op om de Heere vreugde te bedrijven. En waarom? Omdat God zijn volk ontferming en vertroosting gegeven heeft. En inderdaad, als we dat zien, als daar oog voor mag komen dat de Heere vertroosting geeft aan zijn volk, dat de Heere zich over zijn ellendigen ontfermt, is er dan geen reden om verheugd te zijn in de Heere? Is er dan geen reden om blijde te zijn vanwege die God En vanwege de ontfermingen die hij via zijn knecht, via de Heere Jezus Christus aan zulke ellendigen bewijst. Inderdaad, de oproep is op zijn plaats, juicht gij hemelen en verheug u gij aarde. Wees blijde om en vanwege de daden des Heren. Gemeente, dat is dan zo in het kort even een samenvatting, een korte uitleg van de woorden van onze tekst zoals we die hier in dit gedeelte van Jesaja's profetie aantreffen. En wat we nu in het resterende deel van onze tijd en ook in de hele dienst, zo de Heere wil, van vanavond willen doen, is vanuit dit schriftgedeelte een aantal lijnen trekken die zoveel toepassingen zijn naar onszelf en naar onze situatie vandaag en bijzonder ook op de voorbereiding zondag toe. Ik noem u als eerste deze gedachte. Degenen die Christus komt bevrijden, zijn er in zichzelf ellendig aan toe. Niet waar, dat wordt ons in dit gedeelte, zoals ook in het voorafgaande gedeelte, gezegd. Degenen die Christus komt bevrijden, zijn er in zichzelf ellendig aan toe. Daar legt de Heere nogal wat nadruk op in zijn woord. Op de ellende waarin de mens van nature verkeert. We zagen dat al in vers 5. Dan gaat het over degene die wedergebracht moeten worden. En waarom moeten ze wedergebracht worden? Omdat ze verstrooid, omdat ze verdreven, omdat ze verdwaald zijn. In vers 6 ook. Daar wordt gesproken over die knecht die een licht voor de heidenen zou zijn. Waarom moet hij licht voor de heidenen zijn? Omdat die geen licht bezitten. Omdat die in duisternis verkeren. En dat tekent de ellende van de mens. En dan ten overvloede nog eens opnieuw in het woord van onze tekst. Ik denk aan vers 9. Te zeggen tot de gebondenen. Tot hen die in duisternis zijn. En daarom zei ik, deze gedachte komt uit onze tekst naar voren. Degene die Christus komt bevrijden, zijn er in zichzelf ellendig aan toe. Waarom zegt de Heere dat zo herhaaldelijk in zijn woord? Waarom moeten we daar iedere keer weer aan herinnerd worden? Gemeente, zou dat dan niet hier vandaan komen? Dat het een van de dingen is waar de Heilige Geest de mens kennis aan geeft. Namelijk hoe groot zijn zonden en ellenden zijn. En dat we het toch zullen moeten weten in ons leven uit welke grote nood en dood de Heere ons verlost heeft. Daarom moet dit er diep ingeprent staan. Daarom wil de Heere niet dat we daar overheen leven. Dat we daar makkelijk over denken zullen. Dat we over het stuk van de ellende heen zullen lopen alsof het eigenlijk zo belangrijk niet is. Nee, het is nog altijd een van die dingen waar de Heilige Geest onderwijs in geeft. Zei de Heere Jezus dat niet? Als die Heilige Geest, die andere trooster, gekomen zou zijn, dan zou hij de wereld komen overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En hoe vaak doet de Heilige Geest dat? Hoe vaak stelt hij dat stuk van de ellendekennis aan de orde in ons leven? Komt dat alleen aan de orde bij het begin? Als een mens van dood levend gemaakt wordt en als hij gebracht wordt op de weg der bekering, oh, ik geloof zeker, dan komt dat aan de orde. Maar dan komt het in de meeste gevallen nog niet eens zo uitvoerig aan de orde. En zo diep gaat de Heilige Geest dan nog niet eens in vele gevallen in het stuk van de ellende onderwijzen. Ik weet wel, dat kan verschillen van geval tot geval en van persoon tot persoon. Maar in vele levens is het toch zo dat de ontdekking, de diepere ontdekking aan de zonde en aan de verdorvenheid komt naarmate ze verder op de weg en langer op de weg des levens zijn. Als dat woord dat door de Heere gesproken is tot de profeet Ezechiël ook in hun leven zijn kracht gaat krijgen, graaf dieper, mensenkind. Ge zult meer gruwelen vinden. Laat ik het zo zeggen, de Heilige Geest houdt er nooit mee op met een mens te ontdekken aan zichzelf en aan wat er leeft in zijn hart. En wat er is aan zonde en ongerechtigheid in zijn bestaan. Als je er al eens een indruk van gehad hebt. Een indruk waardoor je tot verootmoediging voor Gods aangezicht. En tot schuldbelijdenis voor de Allerhoogste kwam. Denkt u dan maar niet dat u er alles van gezien hebt. Maar dan komen er tijden dat de Heere op dat punt verder gaat. En dat hij ons nog dieper gaat vernederen. En nog dieper gaat laten zien wat de zonde teweeg gebracht heeft. En wat de gevolgen van de zonde in ons leven geweest zijn. Dat wij, en dan kom ik weer bij die woorden van onze tekst, van nature gebondenen zijn. En dat we in de duisternis zitten. Ja, daar houdt de Heilige Geest nooit mee op met het onderwijs geven daarin. En de Heere legt daarom er ook zoveel nadruk op. Dat we het weten zouden, gemeente, dat we met dit stuk nooit klaarkomen. Daarom, en dat is heel bijbels, heel terecht, komt het ook in het avondmaalsformulier aan de orde. Krijgt dit ook een plaats in de voorbereidingsweek? Hoort dit ook bij de zelfbeproeving, het eerste stuk waar wij in ons formulier op gewezen worden? Als het gaat over de zelfbeproeving, die bestaat toch ook hieruit. In de eerste plaats bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn afkomst. Bedenken een iegelijk bij zichzelf wat hij in zijn zondig bestaan is. Bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn gebondenheid, zijn slavernij. Zijn in de duisternis zitten. En zo geeft vanuit onze tekst de Heere ons dit ook weer als een opdracht mee. Tot de gebondenen komt dat woord. Tot degene die in duisternis zijn, wordt die knecht gezonden. En is dat niet verschrikkelijk dat de Heere dat van ons moet zeggen? Dat dit de werkelijkheid is. Ik weet niet of u dat echt ook verschrikkelijk vindt. Dat dit door de zonde de werkelijkheid van ons leven geworden is. Dat we in de gevangenis zitten. En niet alleen opgesloten achter vergrendelde deuren in een donkere cel verkeren. Maar daar ook nog vastgebonden zitten. Zodat we ons niet eens bewegen kunnen. Daarbij alle licht missen. Daarbij ook nog blind zijn. En als u de schrift weer verder wilt citeren, dan kunnen er nog meer beelden en aspecten naar voren gebracht worden. Dan zijn wij in die gecel waar we gebonden zitten en waar alle licht ons benomen is, ook nog dodelijk ziek. En dan hebben we daar ook nog een hemelhoge schuld die we nooit kunnen betalen. Ach, als we het in één woord moeten zeggen, dan is inderdaad onze situatie van nature ellendig. Onuitsprekelijk ellendig. En dat is alles gevolg van de zonde. Als de zonde er niet was, dan was die gebondenheid er niet. Dan was die duisternis er niet. Dan was die blindheid. Dan was al die verschrikking er niet gekomen. Maar door onze zonde zitten wij in zo'n situatie, gemeente. Vindt u dat erg? Of kunt u daar aardig in uithouden? Kunt u daar zonder enige moeite eigenlijk mee verder leven. Ja, ja, dit is ons vaker gezegd en dat wordt ons in het woord des Heren inderdaad voorgesteld en we zullen het niet ontkennen. We zullen dat woord des Heren niet verachten in die zin dat we het uit het woord van God schrappen alsof het de werkelijkheid niet is. Maar ach, hoewel het er staat en hoewel het de waarheid is, we beleven het niet. Het smart ons niet, het doet ons geen pijn en wij leven rustig verder. Dat is met velen het geval, niet waar? Bent u een van diegenen bij wie de dingen zo liggen, gebonden, zonder dat u het beseft, in duisternis, zonder dat u de last en verdriet en smart van hebt, blind, zonder dat het u aanklaagt en in de engte drijft? Dan wordt het tijd dat de Heere uw ogen opent en dat u gaat bidden om geopende ogen. Dan wordt het tijd dat u dat woord des Heeren eens tot u laat inwerken en op u laat inwerken en tot u laat doordringen. En dat u het eens gaat beseffen wat er met de mens aan de hand is. En dat u de Heere gaat vragen, Heere, open mijn ogen dat ik zien mag. Laat me het weten. Wie ik ben, wat de zonde van me gemaakt heeft en wat er van me te wachten is als ik niet door u en door uw almachtige kracht verlost word. Want zie gemeente, als dat gaat gebeuren, dat onze ogen geopend worden en dat de geest van Christus die gekomen is om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Als dat gebeurt, dat die geest van Christus ons inzicht gaat geven in wie wij zijn, al is het maar alleen het eerste begin, dan gaan we het onder die situatie benauwd krijgen en dan kunnen we het er niet in uithouden. Als we gaan beseffen wat het betekent om een gebondene te zijn, wat het betekent om in duisternis te verkeren, dan wordt dat de nood van ons leven. Als we oog krijgen voor die nood en voor die dreiging en voor onze eigen machteloosheid. En dat we het niet meer goed kunnen maken tussen God en onze ziel en dat wij geen vrede kunnen bewerken vanuit onszelf. Als dat tot ons doordringt, dat wij moeten sterven. En dat we niet kunnen sterven zoals we geboren zijn. En dat wij geen rekenschap kunnen geven aan die God die onze rechter is. En dat we het toch moeten, kwou vluchten. Maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voor ogen scheen. En niemand zorgde voor mijn ziel. Oh, dan blijft ons geen hoop meer over aan deze kant. Dan hebben we het misschien lange tijd met onszelf kunnen redden. Dan hebben we het, en dat komt ook voor in het leven van, zeker van kerkmensen, van godsdienstige mensen. Dan hebben we het een tijd lang gered, althans getracht te redden en gedacht te kunnen redden. Met onze godsdienstigheid en met onze eigen ijver en inspanning. En hoeveel zijn er niet die denken dat ze daarmee voor God kunnen verschijnen. En die toch, ook al leven ze onder de rechtzinnige prediking, die toch heimelijk nog menen dat zij met goede werken of met goed doen of met een rechtzinnige leer nog wat bij de Heere kunnen bereiken en daarmee nog van hun schuld wat kunnen afdoen. Hoeveel zijn er niet die niet op het pad van de ongerechtigheid gaan, maar op het pad van een eigen gerechtigheid, hoe subtiel misschien ook, hoe geraffineerd misschien ook, proberen te wandelen om zo de Heere te behagen. Maar als de Heilige Geest ons dat ook gaat afnemen, en als Gods Geest ons laat zien dat we op die weg ook geen gerechtigheid kunnen verwerven bij de Heere, inderdaad, dan wordt het, ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. En zo is de situatie. En een iegelijk bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Dat is ook een roep tot diegenen die geroepen worden om avondmaal te vieren. Bedenk dat, ook al is het misschien jaren geleden dat de Heere uw oog voor deze dingen ging openen, bedenk ze opnieuw. Want in wezen bent u na al die jaren dat God u op de weg des heils heeft laten wandelen, nog niets beter. In wezen bent u nog niets heiliger. In wezen bent u nog niets anders. In onszelf nog altijd uit die oude, verkeerde en verdorven wortel. Blijkt dat niet? Ook na ontvangen genade? Ook na verschillende avondmaalsvieringen, waarin u het wellicht goed gehad hebt en waarin u iets ondervonden hebt van de nabijheid en de vertroostingen van de Heere in uw ziel? Dat betekent niet dat u de volgende keer als het avondmaal is, daar kunt komen als een bekeerd mens. Als een heilig mens. Alle bemoeienissen en de gunstbewijzen en de genadige onderscheidingen die de Heere aan u gegeven heeft, betekenen niet dat u nu voortaan avondmaal kunt vieren als iemand die boven de zonde en boven de ongerechtigheid uitgetild is en er niet meer aan hoeft terug te denken. De Heere zegt het, ook ten aanzien van de avondmaalsviering van aanstaande zondag, bedenk wat u bent in uzelf. En als God door zijn genade u niet ontbindt, dan bent u weer een gebondene. En als God door zijn genade u niet licht geeft, dan bent u weer in het duister. En als God door zijn genade en door zijn geest u niet opnieuw de ogen opent, dan bent u weer een blinde. Het zit er allemaal nog in. Ook al hebben we het beleden en ook al hebben we hoop en uitzicht mogen ontvangen op de vergevende genade in de Heere Jezus Christus. En ook al is dat bloed van Christus ons dierbaar en beminnenswaardig geworden. En ook al hebben we voor onszelf geloof mogen oefenen in dat borgwerk van de Heere Jezus Christus. En mogen we schuilen achter dat bloed en veilig zijn onder zijn zegenende handen, dan zijn we in onszelf nog altijd weer ellendigen en armen en nooddruftigen. En de Heere wil er ons dat steeds maar weer op wijzen en ons dat imprenten, want hij doet zich overblijven een ellendig en een arm volk. En altijd... bij de eerste en bij de zoveelste avondmaalsviering, altijd door in leven en in sterven, zal hun zaligheid gelegen zijn, volkomen en uitsluitend in die knecht des Heren, en niet in zichzelf, en niet in wat zij kennen en weten en geleerd hebben. Je kunt geen avondmaal vieren omdat je het de vorige keer gedaan hebt. En je kunt niet op een zegen van de Heere hopen omdat de Heere wel eens meer een zegen gegeven heeft. Want hij zal altijd weer zijn zegen schenken aan onwaardigen in zichzelf. Een iegelijk bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. En we zullen er toch wat van verstaan, gemeente, volk des Heeren. We zullen er toch wat van gaan leren, wat het betekent om een gebondene te zijn en alleen te kunnen leven van dat bevrijdend, losmakend werk van Gods knecht. En van wat beleven, van wat het betekent om in de duisternis te zitten en altijd weer in de duisternis terug te keren als die knecht niet komt om te zeggen, kom tevoorschijn. En altijd weer in de blindheid terug te vallen als die geest niet komt om de schellen van de ogen af te nemen en ons de dierbaarheid en de schoonheid van die borg en van zijn offer, van zijn dood en van zijn bloedstorting, van zijn gebroken brood en zijn vergoten bloed voor de ogen te stellen. En daarom, we moeten het in onszelf maar leren afschrijven. In onszelf maar leren prijsgeven. In onszelf maar opgeven. Wat we ook van de Heere mochten leren. Nooit zijn wij anders in eigen beleving dan gebondenen en mensen in de duisternis. Maar daar is dan voor die knecht des Heeren ook werk voor te verrichten. Met het oog op zulken heeft zijn vader hem een opdracht gegeven. En om zulken te bevrijden en om zulken te zegenen en om zulken op de wegen te leiden en van voedsel en van zegeningen te voorzien, is hij gekomen. En daarom het eerste waar we bij stilgezet worden, dat is dat diegene die op de wee, die door de knecht des Heren bevrijd worden, in zichzelf ellendig en nooddruftig zijn. Leef daarbij deze week. Dat is niet alles. Het is maar het eerste van vijf dingen die ik u noemen wil. Maar het is toch wel degelijk een van de wezenlijke elementen die erbij hoort. Die ze beleven gaan. Dat hebben die gebondenen in Babels kerker beseft. En ze hebben geweten. Ze hebben geweten waarom die knecht tot hen kwam. En waarom hij tot hen moest zeggen, gaat uit. En ze hebben geweten wat dat machtswoord van hem in hun leven betekende. Er is plaats gekomen voor hem en voor zijn verlossingswerk. En dat plaatsbereidend werk voor Christus door de Heilige Geest, dat hield in dat ze erachter kwamen, dat ze gebondenen waren. Nogmaals, kunt u rustig voortleven, zonder smart en verdriet en wroeging over deze situatie, dan staat het met u niet goed. O, laat dan Gods licht in uw leven mogen schijnen en ga ontdekken wat er met u aan de hand is en wat de zonde van u gemaakt heeft. En ook als wij dan door genade in beginsel daar zicht op gekregen hebben, vraagt de Heere om meer licht, opdat we ook meer zouden gaan zien van de noodzakelijkheid en van de algenoegzaamheid van die borg van die knecht des Heren. Want het tweede wat ik u even noemen wil, dat is de manier waarop Christus hen bevrijdt, laat zien dat hij ten volle voor zijn taak berekend is. Anders gezegd, de manier waarop Christus die gebondenen bevrijdt, laat zien dat hij een algenoegzaam zaligmaker is. Want hoe haalt hij die gebondenen uit hun donkere kerker? Door geweld te gebruiken en door die kerker te doen instorten, zodat ze losgemaakt worden? Ach, er staat in het woord van onze tekst dat hij alleen maar spreekt om te zeggen tot de gebondenen gaat uit en tot hen die in duisternis zijn komt tevoorschijn. Hij zegt het en dat is alles. En dan geschiet het ook. Gaat uit, komt tevoorschijn. Twee korte bevelen, maar dat is toch dwaas. Hoe kunnen gebondenen, die opgesloten zitten, die vastgeketend zitten, die vastgebonden zijn, hoe kunnen gebondenen dit bevel gaat uit ooit gehoorzamen? En hoe kunnen mensen die in de duisternis zitten en die geen hand voor ogen kunnen zien en die niet weten waar ze zijn en waar ze lopen moeten en waar ze zich misschien aan stoten kunnen en waar de uitgang is, hoe kunnen mensen in de duisternis nu ooit aan dit gebod van Christus kunnen voldoen, komt tevoorschijn? Dat is toch geheel onmogelijk. Dat is het ook.
En dan denk ik aan de geschiedenis die we beschreven vinden in het 11e hoofdstuk van Johannes. Waar ons verteld wordt dat de Heere Jezus staat in Betanië bij het graf, bij de grafspelonk. Het graf dat in de rotsen uitgehouwen is waar Lazarus in begraven is. Lazarus is gestorven. En dat is al 4 dagen geleden. En nu ligt hij al 4 dagen in het graf. En we weten wat Martha tegen de Heere zei. Heere, hij riekt al. En toch gaat de Heere Jezus staan in de opening van dat graf waarvoor hij de steen heeft laten wegrollen. En wat doet hij?
Hij roept met grote stem, Lazarus, kom uit!
Maar een dode kan dat toch niet horen?
Lazarus kan dat toch niet doen? Uitkomen uit het graf?
Inderdaad, Lazarus kan niet horen, want hij is gestorven. Lazarus kan niet opstaan, want hij is dood. Lazarus kan niet gehoorzamen, want hij is buiten deze aardse werkelijkheid gekomen toen hij overging uit het leven in de dood. En toch roept Jezus hem. Maar vraagt de Heere dan het onmogelijke? Dit kan toch niet? En toch doet Jezus het. En Johannes 11 laat ons zien. En de gestorvene kwam uit. Voelt u het onlogische in dat zinnetje? De gestorvene die niets meer kan, die levenloos ter neer ligt, kwam uit. Hoe kan dat? Omdat dat woord van Jezus het woord Gods is. Omdat dat woord dat de Heere spreekt een woord is dat met goddelijke kracht gevuld is. Omdat de stem des Heeren met macht is. Omdat hij waarmaakt, doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord heeft zal leven. Zo is het geschied dat de gestorvene uitkwam. En zo zal het gaan ook als die gebondenen uitkomen. Precies zoals het was in de schepping. Daar zij licht. En er was licht. En daar was licht. Waar kwam het vandaan? God roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. En er was licht. Wel nu, die macht, die almacht, die scheppingskracht, die opstandingsmacht, heeft de Vader aan zijn Zoon gegeven. Heeft God aan zijn knecht geschonken. En wat God in de schepping tentoonspreidde, dat spreidt de knecht des Heren in zijn bevrijdings, in zijn verlossingswerk tentoon. En hij komt bij die gevangenisdeur staan waar de gebondenen achter zitten. En hij zegt, ga uit! En hij komt te midden van die stikdonkere duisternis. En hij zegt tot die mensen in de duisternis die bovendien blind zijn. Komt tevoorschijn. En wat hij zegt, gebeurt. Want hij is, en dat wordt nu bewezen, voor zijn taak ten volle berekend. Hij is een algenoegzame bevrijder. Hij heeft macht om al de banden te breken en alles wat de mens gevangen houdt te breken. Los te maken. Hij heeft macht. Hij heeft goddelijke bevoegdheid. Hij heeft gezag van zijn Vader gekregen. Om zo'n gebondene uit te leiden. Door zijn machtwoord. Om zo'n blinde het licht te geven. Om zo'n arme, ellendige zondaar het leven en het licht. En de vrede te geven. Hij kan het. want hij komt van God. En met goddelijke bevoegdheden bekleed is hij de bevrijder van zijn volk. Hij komt en hij spreekt en hij doet wonderen. Kent u die stem? Kent u die stem? Ik wil op die geboden vanavond nog wel wat meer ingaan, de dingen die hij zegt. Maar ik vraag u alleen, kent u die stem die levend maakt? Kent u die stem die tot u komt vanuit het woord? Kent u dat woord in de kracht die God het door zijn geest verleent als het tot uw ziel spreekt? En als het u in uw ellende aanspreekt en als het u in uw nood en in uw moeite en in uw ellende moed, hoop, verwachting schenkt. We moeten onze zonden en vervloeking bedenken. Dat hoort bij de voorbereiding op het avondmaal. Maar wat we ook hebben te bedenken, gemeente, dat is dat we te doen hebben met een zaligmaker die op zijn taak berekend is. Want ach, als je dat goed bedenkt en beseft en beleeft hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. Als je met dat eerste stuk waar ook het formulier van spreekt recht ernst maakt, wie kan dan zalig worden? De toorn Gods tegen de zonde zo groot is. Hij laat ze niet ongestraft, hij bezoekt die zonde. Wie kan dan zalig worden? Wie kan dan avondmaal vieren? Dan zou de deur dicht zitten. Als een mens daar goed inkomt en door Gods geest ingeleid wordt, wat voor hoop blijft er dan over? Maar de Heere maakt het ons duidelijk, en ik zei zo pas, niets niet het enige, al is dat wel het eerste en een van de belangrijke elementen. Maar het is niet het enige. Maar de Heere maakt duidelijk dat Hij op zulke mensen gerekend heeft. En dat Hij voor zulke mensen zijn Zoon gegeven heeft. En Hij wil dat zij ook op die Zoon, op die knecht des Heren zien, die in staat is om aan hun gebondenheid een einde te maken en hen licht in hun duisternis te geven en hen vrede in hun ziel te schenken. Hij wil dat we weten dat er door God zelf maatregelen genomen zijn om zo'n ellendige zondaar, zo'n schuldige balling, zo'n verlorene in zichzelf te behouden. En de maatregelen die God genomen heeft, dat zijn geen halve maatregelen. Hij heeft geen zaligmaker gegeven die de helft van het werk doet en de andere helft door de mensen zelf nog laat verrichten. Maar hij geeft een zaligmaker die hij met zoveel macht en met zoveel majesteit en met zoveel gezag bekleedt, dat hij maar heeft te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. Hij doet het ganse werk. Hij doet alles. Hij is een algenoegzame zaligmaker. En zalig diegenen die het in hun zonden en ellenden van hem leren verwachten. Die het buiten zichzelf en in hem alleen mogen zoeken en vinden. Amen. We zingen uit de 38e psalm en daarvan het 18e en het 21e vers. Willen we u danken, Heere, voor wat u ons geeft in uw woord. Als u begint te vertellen hoe gij voor verlossing gezorgd hebt. En als u voortgaat, Heere, met ons bekend te maken hoe mensen ook deel mogen krijgen aan dat heil dat in Christus is. En dan bidden wij van u dat gij door uw Heilige Geest uw woord ook nog wilt heiligen aan onze harten.
Heere, wat ons in de schriften voorgesteld wordt, moet toch ook ons persoonlijk geloofsbezit zijn of worden. Dat moeten we toch persoonlijk kennen, althans in beginsel. En als er in beginsel kennis, zaligmakende kennis is, dan moet dat toch ook groeien, toenemen. O Heere, en dat is alles alleen uw werk. We zien op tot u en wij bidden van u. Denk aan ons, door ons te bezoeken met uw heil. En door ons die geest te geven die ons onze eigen situatie, onze ellendige toestand doet kennen en inleven. Maar die ons zo ook oog geeft voor de algenoegzaamheid van die zaligmaker die maar hoeft te spreken en het is er. Die zegt tot de gebondenen, gaat uit. En ze gaan uit. Heere, we bidden u, geef dat wij van deze dingen wat mogen kennen. Dat we ook in de week van voorbereiding in deze dingen geoefend mogen worden. En dat door uw geest ons leven geleid mag worden tot de kennis van uw genade. Breng ons ook vanavond weer samen, als we met elkaar in dit gedeelte van uw woord verder hopen te lezen, om nog meer van dat werk van die zaligmaker te zien, zoals dat zijn volk tot zegen komt en ten goede is. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 25, het vijfde vers. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.